Goedemiddag, luisteraars, voor de kerktelefoon en gasten die ook meeluisteren. U bent verbonden met het verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Hoflaan, de Open Hof, van waar we weer voor u een voorleesmoment organiseren. Diezelfde week vergaderde de kerkenraad. De ouderling, die kwaad was weggelopen, had schriftelijk bedankt. Er waren nog twee bedankbrieven. Van een ouderling en van een diaken. Dat gaf een gespannen sfeer. Van de 5 ouderlingen waren er nog 3 over. Van de 3 diakenen nog 2. Toen Leonard naar de gezegden van de aanwezigen keek, voelde hij zich zwak en onzeker. Zouden ze allemaal van hem weglopen? Dan zou de klasses ingrijpen. Misschien moest hij hier wel weg. Een zucht welde in hem omhoog. Och, Heere, help me. Toen hij voorstelde om voortaan ook een avonddienst te beleggen, stemden er 3 voor en 2 tegen. Daarmee kon het doorgaan. Met de 2 tegenstanders verzetten zich heftig. Ze wilden de zaak niet te hoog laten oplopen, maar ze waren het er beslist niet mee eens. Een ouderling en een diaken namen het voor hem op. Het woord had op hen een diepe indruk gemaakt. Vooral de jonge diaken sprak met grote bewogenheid en ernst. Leonard zei niet veel. Maar toen hij de jonge man hoorde getuigen, werd hij vervuld met een diepe verwondering. Zijn werk was niet te vergeefs. En de overtuiging werd sterk in hem, dat niemand hem hier weg zou kunnen krijgen. God had voor hem in dit dorp nog een taak. De eerste vruchten waren al te zien. Er zal 's avonds geen kip in de kerk komen, zei de ene ouderling. Wat heeft het voor zin om voor een paar mensen die grote kerk te gaan zitten? We zullen zien, zei Leonard. Als er minder dan 50 mensen zijn, dan heffen we de avonddienst op. We hebben er geen idee van hoeveel mensen zondagmorgen zullen komen, maar ik vertrouw erop dat God er zelf voor zal zorgen. De kerkenraadsvergadering werd spoedig daarop gesloten. Niemand wist goed raad met de nieuwe situatie. Toch ging Leonard gesterkt naar huis. Van de 8 ambtsdragers stonden er maar 2 echt achter hem. Maar toch, de houding van die 2 waren al een wonder. En God was machtig om ook de harten van de anderen te neigen. In de kapsalon werd nog druk geredeneerd over de gebeurtenissen van de afgelopen zondag. De magere schilder had het hoogste woord. Die man wil het hele dorp meenemen en misschien lukt het hem nog ook. Maar mij niet gezien. Het was voor mij de eerste en de laatste keer. Brrr, je zou er bang van worden. Maar preken kan hij wel. De tijd vloog om. De kapper zei niet veel. Hij hield zich op de vlakte, want hij wilde geen klanten kwijtraken. Hij knikte maar eens instemmend, want hij was niet eens naar de kerk geweest. Voor hem hoefde het allemaal niet. En hij was ook vast van plan niet er naartoe te gaan. Nou, ik was toch wel diep onder de indruk, zei de kleine kleermaker. Ik heb het woord nog nooit zo horen preken. Er was iets wat mensen niet kunnen maken. Dat kon een ieder die er was toch voelen. De meesten zwegen stil. Want degenen die er geweest waren, moesten haar toestemmen. Maar de ouderling die kwaad weggelopen was, zei: Wat, jullie lijken wel gek? Pas maar op dat je geen godsdienstwaanzin krijgt. Ik heb het hem ronduit gezegd. En hij zal mij niet meer in de kerk zien. Trouwens, ik zet de klasses erachter. Wat denkt hij wel om hier van onze kerk een fijne boel te maken. Dat zal zomaar niet gebeuren. Het zou toch niet verkeerd zijn als de Bijbel meer invloed kreeg in ons dorp. Er is nogal wat ongerechtigheid. De meeste mensen leven er maar op los. Er zijn niet veel eerlijke mensen. Ik krijg van heel wat mensen nog een flink bedrag, reageerde de kleermaker. De ouderling kleurde. Want van hem was bekend dat hij met de eerlijkheid het niet zo nauw nam. Ook liet hij de mensen lang op hun geld wachten. Ook bij de kleermaker stond nog een flinke rekening open. Want hij had een veeleisende vrouw die steeds aparte modellen liet maken. Hans, een olijke jonge kerel, voorzitter van de voetbalvereniging, was ook in de kerk geweest. En hij deed ook nog een duit in het zakje. Ik had nog zo gehoopt dat we een dominee, erevoorzitter van de club, konden maken. Maar nu zie ik het er niet van komen. Maar toch had die man een boodschap. Ik moet er veel over nadenken. Er was toch iets in de kerk wat je op, ja, het voetbalveld nooit zult kunnen vinden. Ach man, je lijkt wel gek, zei zijn kameraad. Mij hebben ze zover nog niet gekregen. Ineens ging de deur open en kwam Leo naar binnen. Het was alsof er een steen in een kippenhok viel. Iedereen hield gelijk op en keek verschrikt naar hem op. Goedemorgen, mannen. Wat zijn jullie stil? Praat maar rustig verder, hoor, zei Leonard. Waren jullie zondag ook in de kerk, vrienden? Verschillenden knikten. Anderen keken stuurs voor zich uit. Hoe vond je het? Vroeg Leonard aan Hans, die ook geknikt had. Hij kreeg een kleur als een biet. Tjonge, wat een vraag. Nu moest hij hier in een volle kapsalon kleur bekennen. Anders was hij niet echt verlegen, maar nu zat hij met een mond vol tanden. Wel mooi. Fijn, joh. Ik hoop dat je er zondag weer bent. Dan heb je twee keer de gelegenheid. De gewezen ouderling snoof luidruchtig en keek woedend langs hem heen. De magere schilder deed zijn mond open van verbazing. Wat? Twee keer? Waar is dat goed voor? Fijne dominee, zei de kleine kleermaker. Ik heb de smaak te pakken. Op mij kunt u rekenen. Wie volgt? Klonk ineens de snerpende stem van de kapper. Gaat u maar in mijn plaats, dominee. Ik heb de tijd. U zult nog wel meer te doen hebben. Dat vond iedereen toch wel een goede zet van de kleine kleermaker. Want met zo'n dominee erbij praten, het zou toch niet zo gemakkelijk zijn. Leonard liet zich knippen. Hij groette vriendelijk toen hij klaar was. Er was blijdschap in zijn hart. Het woord werkte. En wat zou het doen? Dat lag in Gods hand. Die week nog kwam ook de jeugdgroep bij elkaar. Het was een groep van 40, soms wel 50 jongelui. Leonard kon het niet altijd goed met ze vinden. Hij organiseerde soms een volleybalcompetitie. En hij was zelf een prima speler. Hij werd heimelijk verafgood door een niet gering aantal meisjes. En ook de jongens vonden hem zo. Soms hadden ze praatavonden. Dan werd er stevig geboomd over het milieu of over de apartheidspolitiek. Ze hingen allemaal aan zijn lippen. Want hij was een leuke, frisse kerel. De jongelui hadden gehoord van de grote verandering die in zijn leven had plaatsgevonden. Tijdens de ziekte van het overlijden van Mieke hadden ze op hun manier met hem meegeleefd. Ze waren bijna allemaal ook op zondag in de kerk geweest. Nu had hij hen uitgenodigd om weer als jeugdgroep bijeen te komen. Met spanning zag hij de ontmoeting met de jongelui tegemoet. Hoe zouden ze het opvatten? Zouden ze nog wel komen? Of zouden ze allemaal weggaan en zou hij ze kwijtraken? Die week had hij menig keer zijn knieën gebogen voor de jonge mensen van de gemeente. Hij smeekte de Heere of hij ook voor hen eerlijk schuld mocht belijden, of hij een middel mocht zijn in Gods hand om ze tot Christus te brengen. Ze waren allemaal gekomen. Iets minder dan 50 jongelui vulden het gezellige verenigingsgebouw. Er was net als anders eerst koffie met koek en gelegenheid voor een gezellig praatje. Leonard kreeg rust en kracht in zich toen hij ze allemaal zag. Het ontroerde hem meer dan hij zeggen kon, dat ze toch met zoveel gekomen waren. Jongelui, ik wil jullie graag op een andere manier vanavond met jullie beginnen dan we gewend waren. Laten we eerst samen de Heere om zijn zegen vragen over deze avond. Dan wil ik een stukje met jullie uit de Bijbel lezen. Daar zal ik een paar woorden over zeggen. En dan wil ik jullie verslag doen van wat er de laatste tijd met mij is gebeurd. Jullie begrijpen dat we diep aangrijpende dingen hebben meegemaakt. Het was muisstil. Sommigen keken elkaar veelbetekenend aan. Maar ieder deed eerbiedig mee. In een ontroerend gebed waarin hij de nabijheid van de Heere op een bijzondere wijze voelde, smeekte hij om de zegen van God. Er heerste een diepe stilte toen hij amen zei. Sommigen hadden tranen in de ogen. Daarna las hij uit de Bijbel. En naar aanleiding van het gelezene vertelde hij hun wat er gebeurd en veranderd was in zijn leven. Ook zweeg hij niet van de bekering van Mieke en zijn verzet ertegen. Hij vertelde hun van haar sterven en welk indruk dat op hem gemaakt had. Onder het spreken kreeg hij steeds meer vrijmoedigheid. Het ging vanzelf. Soms kon hij bijna niet verder van ontroering. Op den duur hadden nog weinigen droge ogen. Jonge vrienden, wat ik door genade ondervonden heb, dat gun ik jullie ook. En dat zal ik jullie voorhouden. Ik wil graag deze groep bij elkaar houden. Alleen zal het voortaan Gods woord in het middelpunt staan. We zullen nu de avond gaan afsluiten. De volgende keer zijn jullie weer hartelijk welkom. Dan zal ik met jullie spreken over de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus. Dan krijgen jullie volop gelegenheid om vragen te stellen. Diep onder de indruk verlieten de jongelui het verenigingsgebouw. Velen bleven nog lang met elkaar napraten. Leonard was innerlijk verkwikt toen hij naar de donkere pastorie liep. Het was licht in zijn ziel. Het vertrouwen was gegroeid dat God hem zou gebruiken om zijn koninkrijk uit te breiden, ook onder de jonge mensen. Als mijn vader dat nog eens had moeten beleven, en met een dreun sloeg ouderling Andriessen met zijn vuist op de tafel van de consistorie van de kleine kerk. De man zou zich in zijn graf omdraaien. Wat zijn we toch in een donkere tijd terechtgekomen. Mijn vader moest uit die goddeloze grote kerk. En hij wist goed hoe. En jij, hoe durf je weg te lopen, terwijl hier godzalige oudvaders gelezen worden. O man, hoe durf je nog onder onze ogen te verschijnen. Andriessen stikte bijna van woede. Uiteindelijk zeeg hij neer, met een hoogrode kleur van opwinding. De beide diakenen knikten maar eens. Ze hadden er niets aan toe te voegen. Van der Polen bleef kalm, hoewel hij bleek zag. Ik voel me niet bezwaard, mannen. God heeft wonderen gedaan in de grote kerk. Hij heeft de dominee een nieuw hart gegeven. Die man was vol van de Godsgeest op die morgen, toen ik er was. Wat was ik blij dat ik dat niet gemist heb. Ik zal het mijn leven lang niet vergeten. Wat? Wat durf jij te zeggen? Dat dat van God was? Man, houd toch je mond. Je wordt steeds lichter. Je bent helemaal ingepalmd door die oppervlakkige godsdienst. Eigenlijk heb ik je nooit vertrouwd. Maar nu ben je wel openbaar gekomen. Ik stel voor dat we hem afzetten, mannen. Hij breekt ons kerk helemaal af. De beide diakenen knikten. Ze waren allebei afhankelijk van Andriessen, die een grote boer was. Dan zal ik gaan, mannen. Ik zeg hiermee ook mijn lidmaatschap op. Ik groet jullie. Ik zal voor jullie blijven bidden, of God jullie de harten wil verbreken en jullie blinde ogen wil openen. Want met wat zware godsdienst zullen we straks voor eeuwig verloren en bedrogen uitkomen. Alles wat uit het geloof niet is, is zonde. En met deze woorden verliet Van der Polle de kerkenraadsvergadering en liet de anderen verbijsterd en woedend achter. Diezelfde week zegden nog verschillende gezinnen van het kleine kerkje hun lidmaatschap op en sloten zich aan bij de grote kerk. Leonard hoorde ervan. Het strekte hem tot verwondering. Diezelfde week kwam zijn vriend Van der Polle bij hem vertellen wat er allemaal was gebeurd. Ik hoop dat je ouderling bij ons mag worden, Van der Polle. Wij kunnen wel een paar ambtsdragers gebruiken. Het ging er wonderlijk aan toe. De laatste weken. De kerk was niet meer zo vol als de eerste keer, maar toch veel voller dan hij ooit geweest was. De gewone zitplaatsen, bijna 500, waren alle bezet. Soms moesten er nog stoelen bijgezet worden. Hoewel de avonddienst pas was ingevoerd, was er bijna geen verschil in opkomst tussen morgen en avond. Maar wat veel groter was, er was een intense honger naar het woord van God. De Heere werkte kennelijk met zijn geest in de gemeente. Velen die eerder nooit meer kwamen, gingen nu trouw naar de kerk. Ook uit omringende dorpen kwamen velen om de waarheid Gods te horen. Er ging een gerucht door de gehele streek. En velen die de waarheid lief hadden, kwamen om de woorden van het eeuwige leven te horen. Ook onder de jongeren was er een levendige belangstelling. De jeugdgroep was zelfs nog groter geworden. Sommigen hadden wel afgehaakt, maar meerderen waren erbij gekomen. Met ernst en liefde onderwees Leo naar de jeugd. Hij kon zich alleen maar verwonderen over het werk dat God deed. Natuurlijk zat de duivel niet stil om het werk Gods te verstoren. Ontevreden kerkenraadsleden hadden hem aangeklaagd bij de klasses. Maar ze konden hem van niets beschuldigen. Hij preekte overeenkomstig de belijdenis van de kerk. En ze moesten wel erkennen dat er iets wonderlijks aan de hand was. Nog niet eerder waren er zoveel kerkgangers geweest. Het spook van de laster stak ook weer de kop op. Leonard zou een verhouding hebben met Dingena. Maar beiden trokken zich er niets van aan. Het gerucht ging zoals het gekomen was. Leonard ging nu helemaal op in het werk. Er was meer werk dan hij aankon. Velen kwamen hem om geestelijke raad vragen. Nu pas voelde hij zich opgenomen in de gemeente. Ze vertrouwden hem en maakten hem deelgenoot van hun zorgen en moeite. Er groeide een hechte vertrouwensband tussen hem en de gemeente. Dat vergoedde veel van zijn intense verdriet dat hij in zich omdroeg vanwege het gemis van Mieke. Ook Ellie was een kruis voor hem en werd dat steeds meer. Ze raakte haar afkeer van het geloof niet kwijt, integendeel. Terwijl anderen openstonden voor het evangelie, sloot zij zich steeds meer af. Soms las hij een afkeer in haar ogen en heel haar wezen verontrustte hem. Dit maakte het gevoel van eenzaamheid als zij thuis kwam des te schrijnender. En toch, door alles heen, genoot hij veel van Gods tegenwoordigheid. Zowel op de kansel als tijdens het ambtelijk werk. Hij kreeg kracht door zijn persoonlijke omgang met God. Maar dingen na aan Johannes had hij soms opgewekte gesprekken. Ondanks de roddel bleef ze hem trouw verzorgen. Ze was als een moeder voor Ellie. De liefde die ze uitstraalde ontdooide Ellie's houding tegenover Dengena. Is er wat met je, Dengena? Tante Pie keek haar onderzoekend aan. Ze was zoals van ouds een gezellig avondje op bezoek bij haar vriendin. Haar oude ogen zagen nog scherp. Ze boorden diep naar binnen bij de mensen. Tante Pie had een buitengewone mensenkennis. Dengena kleurde diep. Ze kreeg tranen in haar ogen. Gelukkig dat Johannes er nu niet bij was. Hij zat boven zijn huiswerk te maken, want hij bezocht inmiddels het gymnasium. Ineens begon ze te snikken. Ik wil het niet, maar, ik kan het niet kwijtraken. Tante Pie liep naar haar toe, drukte haar gezicht liefdevol tegen zich aan en zei, is het dan zo verkeerd wat je voelt, Dengena? Ik heb het wel gezien en gemerkt aan je. Je hebt diepere gevoelens gekregen voor de dominee, is het niet? Dengena knikte. Hebt u het gemerkt? Zou iedereen het dan aan me kunnen zien? Ik ben niet iedereen, meisje. Ik ken je van haven tot God. Ik geloof niet dat iemand anders er erg in kan hebben. Je gedraagt je niet opvallend, maar je weet, ik heb wel eens iets gauw door. Misschien is het wel iets moois, Dengena. Leg het maar veel voor aan de Heere. Ik probeer het weg te duwen, want het kan toch niet. Ik schaam me zo. En ik mag toch niet meer aan een man denken, zo iemand als ik. De man die jou krijgt, prijs ik gelukkig, Dengena. Waarom zou je niet mogen trouwen? U weet toch alles van me? Jazeker, weet ik dat. Maar is de zonde van jouw jeugd je al niet tot een smart geworden? En heb je Gods vergevende liefde ook daarover niet ondervonden? Nee, Dengena, op zich mag je best weer trouwen. Je bent niet aan een man gebonden. Ook heb je zelf nooit een man verlaten. Maar Tante Pie, dat kan toch niet? Ik ben maar een gewoon meisje, zonder ontwikkeling en opleiding. Stel je toch voor. Ook dat hoeft geen verhindering te zijn, meisje. Je bent heus niet dom. Als het Gods weg is, kan het best. Alleen moet het natuurlijk wel wederzijds zijn. Heb je daar enig idee van? Ik weet het niet. Ik durf het er niet te denken, Tante Pie. Ik probeer het uit mijn hoofd te zetten. Misschien kan ik beter maar mijn werk opzeggen. Dat gaat toch niet met zulke gevoelens? En toch ben ik blij dat ik er met iemand over kan praten. Het lucht me wel op. U kent me door en door. Dingena werd wat rustiger. Het luchtte haar op om erover te praten. Ik denk toch dat het beter is dat ik wegga bij de pastorie Tante Pie. Er steken ook steeds praatjes de kop op. En ik wil geen aanleiding zijn dat er kwaad over de dominee gesproken wordt. Wees niet voorbarig, Dingena. Geroddeld wordt het toch. Daar moet je je maar niet te veel van aantrekken. Ze keek haar een beetje ondeugend aan. Er twinkelden lichtjes in haar ogen. En als hij het nu eens wel beantwoordt, wat dan, Dingena? Dat kan toch ook? Ze schudde het hoofd. Nee, Tante Pie, we zijn te ongelijk. Ik ben maar een gewoon boerenmeisje. Leonard kon dezelfde avond niet slapen toen hij naar bed ging. Hij merkte de laatste tijd steeds meer dat er gevoelens voor Dingena gegroeid waren die hem verontrusten. Aan de ene kant voelde hij zich schuldig. Het was inmiddels 2 jaar geleden van Mieke. Was hij haar niet al te gauw vergeten? Vergeten? Nee, dat nooit. Maar hij was nog een jonge man. Hij kon moeilijk zonder vrouw. Dingena zorgde goed voor hem. Alles stond op tijd klaar. Maar zelf ging ze voor het eten altijd weg. Na de maaltijd kwam ze gewoonlijk nog even terug om de rommel op te ruimen. Maar verder was hij alleen met Ellie. Als ze soms koffie met hem dronk, deed ze dat samen met Johannes. Ze zorgde er angstvallig voor dat ze nooit alleen met hem was. Nee, natuurlijk niet. En toch ging hij steeds meer naar haar verlangen. Was het een zondig verlangen? Eigenlijk toch niet. Hij was vrij en zij toch ook. Het zou eigenlijk een prachtige oplossing zijn. Ze was zo lief en wat nog veel belangrijker was, ze was gerijpt in het geestelijke leven. Maar nee, hij moest voorzichtig zijn. Ze gaf er op geen enkele wijze blijk van dat ze zijn gevoelens beantwoordde. Mocht hij haar dan wel als huishoudster houden, als hij haar begeerde als zijn vrouw? Als ze dat niet wilde, dan kon het eigenlijk niet. Die gevoelens lieten zich niet onderdrukken. Hij was o zo bang dat ze het een keer zou merken. En dan zou ze zelf wel weggaan. Met deze worsteling ging hij zijn bed uit. Hij deed het licht van zijn slaapkamer aan en boog zijn knieën voor zijn bed. En hij legde heel de zaak aan de Heere voor. Er kwam een wonderlijk gevoel van diepe liefde voor Dingena in zijn hart, maar ook een stukje vertrouwen dat God de weg zou banen. Huwelijken werden uiteindelijk in de hemel gesloten. De Heere schikte een iegelijk man zijn vrouw als met zijn hang toe. Ten slotte viel hij in een rustige slaap. Hij kon het overgeven en had het vertrouwen gekregen dat de Heere voorzien zou. De volgende dag kwam Dingena enigszins gespannen naar de pastorie. Ze merkte dat de dominee die dag lang thuis bleef. Was dat nu maar anders? Het leek net alsof het haar nog veel meer bezig hield, nu ze eenmaal met Tante Pie erover gesproken had. Ze zou hem eigenlijk liever niet zien. Johannes moest hem maar even koffie brengen. Hij was met haar meegekomen naar de pastorie, want hij had een vrije dag, omdat er een leraar ziek was. Het viel Leonard wel op dat Dingena de koffie zelf niet bij hem bracht, zoals op andere keren. Zou ze iets gemerkt hebben, zodat ze hem wilde vermijden? Wat later liep hij even de gang door, terwijl ze aan het stofzuigen was. Goedemorgen, Dingena. Ben je zo druk? Ze keek verward op. Ja, ja, dominee. Ik wilde de gang en de keuken nog doen vanmorgen. Even zag hij iets in haar ogen, dat hem verraste en blij maakte. Hij werd helemaal warm van binnen. Zou hij er gewoon met haar over praten? Zou hij het op de man afvragen? Of ze iets voor hem voelde? Dat was toch het beste? Als het niet zo was, kon ze beter niet blijven. Dan moest hij die gevoelens kwijt zien te raken. O, hij wilde er niet aan denken. Dingen na aan Johannes uit huis. Wat zou dat leeg worden? Even later riep hij, Dingena. Ze schrok. Kom je even, ik wil je wat vragen. Nerveus deed ze de stofzuiger uit en liep naar de studeerkamer. Ze ging in een gemakkelijke stoel zitten en bewoog haar handen wat zenuwachtig. Had de dominee iets gemerkt, dan zou ze onmiddellijk haar ontslag nemen. Diep en warm keek hij in haar ogen. Dingena, ik moet je iets zeggen en vragen. We kennen elkaar nu al verschillende jaren. En ik moet je belijden dat ik diepere gevoelens voor je heb gekregen dan voor een hulp in de huishouding. Ik hoop dat je mijn vrouw wilt worden, Dingena. Zou je daarover na willen denken? Er kwam een vurige blos op haar wangen. Ze begon te trillen van de zenuwen. Tranen sprongen in haar ogen. Maar ik ben een gewoon meisje. Dat kan toch niet? Dingena, meisje, voel je niets voor me? Zeg dat eerlijk, dan zal ik er nooit meer over praten. Toen keek ze naar hem op een manier die boekdelend sprak. Hij kwam naar haar toe. Dingena, ik ben heel veel van je gaan houden. Wil je mijn vrouw worden? Je bent voor mij ontwikkeld genoeg. Je hebt innerlijke beschaving en een liefhebbend hart. En wat veel belangrijker is, de liefde van Christus woont in je. Meisje, je zou me gelukkig kunnen maken. En ik wil jou gelukkig maken. Tranen stroomden, Dingena over de wangen. En door haar tranen heen keek ze met een blijde verwondering naar Leonard. Hij sloeg zijn armen om haar heen en drukte zachtjes haar tegen zich aan. Mijn Dingena, zei hij zacht. Een diepe blijdschap en een tere verwondering welden in haar op. Zachtjes zei ze in zichzelf. Dank u, Heere, dank u. Ze sloeg haar armen om hem heen. Ze stonden zo een poosje roerloos van stil geluk. Ineens ging de telefoon. Ja, ik kom zo. Mevrouw Nelissen ligt erg slecht. Ik moet er gelijk naartoe, Dingena. We praten straks wel verder. Met een wonderlijk blij gevoel maakte ze haar werk af. Ze zong de ene psalm na de andere. Johannes kwam even in de keuken en keek verwonderd naar zijn moeder. Hij was nu een flinke jongen van bijna 13 jaar en groot voor zijn leeftijd. Wat bent u vrolijk, moeder? Kun je een geheim bewaren, Johannes? Zei ze met stralende ogen. Ja, moeder, mag ik het raden? U gaat met de dominee trouwen? Ze kreeg een schok. Hoe weet jij dat? Oh, daar heb ik al lang om gebeden, moeder. Dan hebt u een man en ik een vader. En in het gebed heb ik geloofd dat de Heere mijn bidden verhoren zou. Daarna omhelsde hij zijn moeder onstuimig. Dingena was verwonderd. Was dit ook niet een bevestiging van de Heere, dat het alles in zijn gunst was? Een poosje later kwam Leonard thuis. Dingena was al druk bezig met het eten. Stilletjes sloop hij de keuken binnen. Onverwacht sloeg hij zijn handen voor haar ogen. Ze gaf een gilletje. Kijk toch uit, mijn aardappels. Wat kunnen mij die aardappels schelen? Nu heb ik jou. Een blij geluk straalde uit zijn ogen. Dringen na, we wachten maar niet te lang. Ik zal het zo dadelijk aan Ellie vertellen, als ze thuis komt. En blijf nu maar eten. Even later kwam Ellie uit school. Leonard riep haar in zijn studeerkamer. Meiske, ik heb een geheim. U gaat zeker met dingen na trouwen. Verbaasd keek hij haar aan. Oh, dat heb ik al lang gedacht. U keek haar zo aardig aan. Maar ik vind het fijn, hoor. Dingena is heel lief. Moet ik dan mam tegen haar zeggen? Nou ja, dat wil ik wel, hoor. Dan heb ik ook weer een mama. Leonard hield zijn dochter tegen zich aan. Ja, Ali, dan heb jij ook weer een mama. En wat een lieve mama. Ik ben blij dat ook jij blij bent. Wanneer gaan jullie trouwen, paps? Haar ogen schitterden. Een bruiloft en dan de gezelligheid. Alleen Johannes, daar vond ze niet veel aan. Wordt Johannes dan mijn broer, informeerde ze. Ondertussen trok ze een pruilip. Nou, daar vind ik niets aan. Ja, natuurlijk, Ali. Johannes wordt jouw broer. En wat voor een broer. Ik ken geen fijnere jongen. Ja, fijner dan mij, hè? En eens werd ze heel nijdig. Hij schrok van de kwaadheid waarmee ze dat zei. Kind, vraag maar of je zo gelukkig mag worden als Johannes. Ellie stak haar tong uit en liep weg. Maar even later rende ze naar Dingena, vloog haar spontaan om de hals en kwetterde 100 uit. Dank u wel voor uw aandacht.